Opnieuw mogen we bij u komen, Heer Jezus. En bij u komen, de Heilige Geest. En we zijn dankbaar dat Robert zich voorbereid heeft om aan ons iets door te geven uit uw woord. En kom met uw Heilige Geest en help ons te luisteren. En kom met uw Heilige Geest op Robert en geef hem uw rust en uw vrede en uw woorden. Zegen hem en het spreken en zegen ons en het luisteren. Amen.
Goedemorgen. We stallen even alles uit. Zo. Vandaag is het bevrijdingsdag. We hebben het er al even over gehad. Het is al even genoemd. De vlaggen hingen uit toen u hier heen reed misschien al. Of mensen hebben ze binnengehouden omdat het regende. Dat kan natuurlijk ook. Maar even kijken of die het doet. Ja. Bij bevrijdingsdag dan zie ik toch altijd een beetje de plaatjes vormen zoals je hier op het beeld ziet. Van zo'n feestelijke optocht van soldaten die in triomf door de straten trekken. En vooral mensen die heel erg blij zijn. Mensen die juichen, mensen die zingen en dansen. Want er is vrijheid. De oorlog is voorbij. We zijn bevrijd. En eigenlijk moest ik ook denken. Het was enige tijd geleden, moest ik eraan denken, een week voor Pasen ongeveer. Aan een ander soort feestelijke optocht. Maar dan in de straten van Jeruzalem. Het leek er wel een beetje op. En toen ik hoorde dat ik vandaag op 5 mei mocht spreken, toen dacht ik, hé, misschien moet ik die twee eens naast elkaar gaan leggen. De intocht in Jeruzalem, waar ook mensen aan de kant van de weg stonden te juichen en te zingen, met palmbladeren stonden te zwaaien. Ze hadden misschien nog niet zoveel betekenis aan vlaggen als we tegenwoordig hebben. Maar er was wel een belangrijk verschil, want Jeruzalem was helemaal niet bevrijd. Maar toch leek het even alsof die bevrijding al was begonnen. Alsof de Heer Jezus daar als bevrijder werd binnengehaald in Jeruzalem. Als koning werd binnengehaald. En vandaag wil ik met u gaan kijken naar wat er hier eigenlijk aan de hand was. Wat was die bezetting die er nou eigenlijk was? Om welke redding vroegen de mensen? En wat deed God eigenlijk? En we zullen zien dat de problemen die er spelen, de problemen die wij misschien ook in ons leven ervaren, dat dat niet per se de grootste problemen zijn waar God ons van wil verlossen. En we zullen ontdekken welke redding, welke bevrijding God ons echt geeft. Ik wil eerst even de geschiedenis met u lezen uit Matteüs 21, daar staat hij. Matteüs 21, vers 1. Ik lees het hele stuk maar even. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij me. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten hem erop. Even tussendoor, de Heer Jezus laat hier op deze manier zien, door het gebeuren met die ezelin en met zijn knechten, dat wat er hierna gebeurt hem niet overkomt. Hij wordt niet overvallen door een menigte die zomaar iets doet en met hem aan de haal gaat. Hij weet heel bewust wat er gebeurt. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. En de menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. De menigte riep, Hosanna, de zoon van David. En het lijkt zo feestelijk. En die betekenis heeft dat woord Hosanna ook een beetje gekregen in onze taal. Ik zag, het was inmiddels jaren geleden, keek ik een keer naar Studio Sport en het ene voetbalteam had gewonnen van het andere voetbalteam. En de winnende trainer die werd geïnterviewd en die zei, ja, in de kleedkamer is het nu wel een Hosanna-stemming. Ja, zo wordt het gebruikt. Het is een feestelijk woord. Maar als je gaat kijken naar de betekenis van het woord in het Hebreeuws, dan betekent Hosanna eigenlijk, red ons, help mij. De menigte was niet aan het juichen puur alleen om feest te vieren, maar ze riepen naar Jezus om redding. Ze riepen om bevrijding. En waar wilden ze van bevrijd worden? Het antwoord is simpel, de Romeinen. En als je in de evangelieën leest, in de verhalen over het leven van de Heer Jezus, dan is het een vraag die eigenlijk heel vaak terugkeert. Telkens weer vragen de mensen, wanneer komt u ons nou bevrijden van die Romeinen? Wanneer verlost u ons nog van die Romeinen? Die leerlingen van Jezus, die waren er zo mee bezig dat ze op een gegeven moment een paar zwaarden hadden geregeld en aan Jezus gingen vragen, wanneer gaan we nu eindelijk tegen die Romeinen knokken? Ze wilden het zo graag. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk altijd een beetje een vreemde vraag vond. Want die Romeinen, hoe erg was dat nou? Ik bedoel, als wij aan de Romeinen denken, ik denk de ouderen onder ons, die zullen deze plaat nog wel herkennen van de Romeinse overheersing in ons land. En de mensen die wat jonger zijn, die hebben hem vast ook al eens een keer voorbij zien komen. En dit is wel een beetje het beeld van hoe we... Ja, van hoe wij die Romeinse beschaving, die Romeinse overheersing hebben leren kennen. Het was een beetje ja, de wieg van onze beschaving, zeg maar. Voordat de Romeinen kwamen in ons land, liepen wij in berenvellen door het moeras te plonzen. Met pijn en boog. We woonden in takkenhutjes, we kenden geen schrift. En de Romeinen die kwamen en die brachten ons het schrift, die begonnen te schrijven over ons, die brachten ons getallen, die brachten ons de rechtspraak, die bouwden wegen, huizen, steden, die brachten cultuur. En heel veel daarvan, dat dragen we eigenlijk nog steeds met ons mee in onze maatschappij. Dus ons beeld van de Romeinen, dat is eigenlijk een beetje gekleurd ook door de cultuur van Asterix en Obelix ook, waar er een beetje geknokt werd met de Romeinen, maar uiteindelijk was het allemaal toch best wel gemoedelijk. En eigenlijk is dat ook een beetje, omdat als wij terugkijken naar de tijd van de Romeinen, dan kijken we toch een beetje met de blik van de overwinnaars. Ik bedoel, wij stammen uiteindelijk via een heleboel voorouders, stammen wij af van de volken die succesvol zich hebben weten te handhaven in de Romeinse overheersing. De volkeren die zijn meegegaan eigenlijk in die Romeinse overheersing. En daarom hebben wij er zoveel van meegenomen. Maar ondertussen waren die Romeinen, die hadden een hele vrede en gewelddadige beschaving. Als wij er vanuit onze tijd, met onze standaarden naar zouden kijken, we zouden ons een hoedje schrikken. In de Romeinse tijd gold het recht van de sterkste. De Romeinen walsten met hun legers. Hele goede legers hadden ze, walsten ze over heel Europa heen. Grote delen van de toen bekende wereld namen ze gewoon in, met geweld. En als een volk hun niet aanstond, werd het simpelweg uitgemoord. Er zijn echt meerdere volkeren, beschavingen door de Romeinen uitgemoord. De Romeinen hieven hoge belastingen. Er gold willekeur in hun rijk. Je had Romeinse staatsburgers, die hadden rechten. Die hadden voorrechten, daar werd voor gezorgd, die werden beschermd. En alle anderen, de barbaren, de volkeren die waren overwonnen, die hadden geen rechten. Dat waren tweederangs burgers op hun best. En de Romeinen die eisten ook, zowel cultureel als religieus, dat je je aanpaste aan hun standaarden, aan wat zij geloofden. Je moest je eigen beschaving en je eigen geloof moest je opgeven als de Romeinen in je land kwamen en je gebied innamen. Je moest de keizer als God vereren. En voor veel volken was dat meer of minder een probleem. Maar je kan je voorstellen dat voor de mensen in Israël, voor de Joden, dat dat niet zomaar kon, hun God opgeven. En soms vonden de Romeinen het wel best, ze kenden een heleboel goden, soms vonden ze het wel best dat je je eigen God dan nog wel ergens bleef vereren, zolang je maar ook de keizer als God vereerde, zolang je maar ook die Romeinse goden ging vereren. En zelfs dat was voor de Joden geen optie. Dus in de tijd voordat de Heer Jezus geboren werd, toen de Romeinen in Israël kwamen, in Judea, toen waren er al Joodse opstanden waar heel veel bloed is gevloeid. En ongeveer 30 jaar na het optreden van de Heer Jezus is er een dusdanig grote opstand gekomen dat de Romeinen heel Jeruzalem verwoest hebben. En de Joden eigenlijk verspreid werden over het hele Romeinse Rijk. Dus je kan je voorstellen, als er rond het jaar nul in Israël een opiniepeiling zou worden gehouden met de vraag van wat is het grootste probleem van onze tijd? Dan zou daar met stip op nummer 1 de Romeinse overheersing staan. En wat is als aan ons die vraag zou worden gesteld? Wat is het grootste probleem van onze tijd? Zouden we dan komen met dingen als politiek of de maatschappij? We maken ons zorgen om de dominantie van Rusland en China, die op het wereldtoneel zich roeren. We maken ons misschien zorgen om de cultuuroorlog, om woke, om letterlijke oorlogen. We maken ons misschien zorgen om de klimaatverandering, migratie, ongelijkheid. Dat zijn allemaal onderwerpen die op het lijstje zouden kunnen staan. We hebben misschien niet één zo'n groot ding als een Romeinse overheersing, gelukkig maar. Maar er zijn genoeg andere problemen die ons bedreigen, die ons bezighouden. De christelijke cultuur is de afgelopen 50 jaar in ons land steeds meer in de minderheid gekomen. En sommige mensen maken zich daar ernstig zorgen over. Andere mensen zien weer nieuwe mogelijkheden voor het geloof, dat kan natuurlijk ook. En als we naar ons eigen leven kijken, wat zouden daar de grootste problemen zijn? Waar willen wij van verlost worden als de Heer Jezus nu voor ons zou staan? Waar zou Hij ons van mogen bevrijden? Wat is mijn Romeinse bezetting? Worstel ik met ziekte, met geldzorgen, met relaties die niet goed gaan, ruzies in de familie of daarbuiten, een carrière die niet lekker loopt, problemen in het gezin? Het zijn serieuze problemen. Net als destijds voor de mensen in Israël, die Romeinse bezetting. Het zijn problemen waar je ernstig mee kan worstelen. Maar wat als de Heer Jezus nu echt als verlosser naar binnen zou komen? Als bevrijder? Desnoods op een ezel. Hij zou ons leven binnenkomen en voor ons staan. Wat zou Hij dan doen? Wat zou zijn reactie zijn? En daarvoor wil ik eigenlijk even verder lezen in het gedeelte waar we waren. Want er komt namelijk nog wat. Dat is weer in Matteüs 21, maar dan vanaf vers 12. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna de zoon van David, namen ze hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen? Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Het is een gebeurtenis die in alle drie de evangeliën waar deze intocht verteld wordt, er direct op volgt. Jezus, het eerste wat Jezus doet als hij als koning wordt binnengehaald in Jeruzalem, is dat hij de tempel binnengaat en daar een grote schoonmaak houdt. De tempel, dat is de kern van het geloof. Dat is de plaats waar verzoening gebracht werd. De plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. De plaats waar aanbidding plaatsvindt. Het is de plaats waar de offers gebracht worden. En Gods verlossing, Gods werk van bevrijding, begint bij het altaar van de tempel. Begint bij het offer aan het kruis. Maar er is een probleem, want de tempel is in verval. De mensen zijn afgedreven. Ze zijn bezig met geld verdienen, ze zijn bezig met handel drijven. Ze willen proberen zo voordelig mogelijk een lammetje of een duif of een ander dier op de kop te tikken om zo voordelig mogelijk hun offer te kunnen brengen aan God. En ze zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met handel drijven en geld verdienen in die tempel. En ze zijn niet meer gericht op God, die daar aanbeden moest worden. En Jezus herstelt de eer van God. Hij brengt de focus terug op aanbidding. Geestelijk herstel. Het klinkt misschien wat onverwacht dat Jezus dit gaat doen nadat hij binnengehaald wordt in Jeruzalem. Maar hij deed eigenlijk precies wat er nodig was voor echte redding. Wil je me koning maken? Oké. Wil je redding? Dan geef ik het. Dan neem ik mijn plaats in. Dan herstel ik de eredienst van God. En op een bepaalde manier draait Jezus ook de slachtofferrol om. Want de Joden waren natuurlijk het slachtoffer van de Romeinse bezetting. Ze konden er niks aan doen. Ze werden overheerst. Ze waren verslagen, militair verslagen. Ze konden niks beginnen tegen de Romeinen die veel sterker waren. En ze zaten vast. Maar de Heer Jezus opent hun ogen hier voor de problemen bij hunzelf. De problemen waar ze wel wat aan kunnen doen. Te midden van alles wat er gebeurde, waren ze afgedwaald geraakt van God. Hadden ze geen oog meer voor de aanbidding en voor het dienen van God. En dat is ook wel een beetje wat zware omstandigheden met een mens doen. Als je in moeilijkheden zit, als je grote problemen hebt in je leven, dan is het makkelijk om de moed te verliezen. Om te denken van ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar ik kan het er nu even niet bij hebben. Al dat moeilijke gedoe van, ja, je laat het maar even zitten. Al die dingen die inspanning en discipline vereisen, wilskracht vereisen, dat kun je niet meer opbrengen. En de Heer Jezus brengt onze focus weer terug hier op onze eigen verantwoordelijkheid. Te midden van onze omstandigheden is onze verantwoordelijkheid onze relatie met God. Om ons te richten op God en Hem te dienen. En dan de reactie van de mensen. Sommige mensen, de farizeeërs voorop, nemen het de Heer Jezus heel erg kwalijk wat hij hier doet. Ze stellen zijn gezag in twijfel, ze vragen hem, waarom doe je dit nou? Hoe kun je dit nou de orde verstoren in de tempel? En andere mensen, met de kinderen voorop, die zingen nog steeds tot Gods eer. En die vragen nog steeds om de redding. En op zich is boosheid een logische reactie op de verstoring van het evenwicht. Als iemand hier de tafels omver zou gooien, dan zouden we in eerste instantie ook boos worden. En ons afvragen van wat gebeurt hier nou? En hopelijk zouden we op een gegeven moment het gesprek aangaan en er misschien achter komen van waarom doe je dat nou? En wat is er aan de hand? En zaten wij misschien hier fout met wat wij doen? Het kost moed om zo'n fout te erkennen. En lang niet iedereen heeft die moed. En ik herken die reactie ook, dat als iemand mij op een fout wijst of als ik op een gebreken gewezen word, dat ik in eerste instantie in opstand kom en boos word en denk van ja, maar dat is toch helemaal niet zo. En ik verzin allemaal redenen waarom er misschien niks aan de hand was en waarom ik het fantastisch goed deed of er niks aan kon doen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, moet ik vaak dan toch wel erkennen dat ik fout zat en dat de ander gelijk had. Dus accepteer ik het als de Heer Jezus mijn tempel komt opschonen. Als ik hem om redding vraag, als ik hem om hulp roep, Accepteer ik het als Jezus mijn tempel opschoot? Als de Bijbel noemt ons lichaam het tempel, de tempel van de Heilige Geest. Wij zijn als mens gemaakt om God te aanbidden. En dat is toch bovenal wat de Heer Jezus wil herstellen. En dat is ook het grootste probleem in ons leven. En dat is ook het grootste werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Om ons te bevrijden. Om ons te verlossen. Zijn offer aan het kruis. Om ons te verlossen van de zonde. Dat is werkelijk een levensbedreigend probleem van eeuwige impact. Die zonde. De dood. De zonde brengt pijn en verval. Brengt scheiding en uiteindelijk de dood. Het is het meest fundamentele probleem van de hele mensheid. De mensheid is van God verwijderd, verloren. En dat kwam de Heer Jezus uiteindelijk doen toen hij naar Jeruzalem kwam. Toen iedereen hem vroeg om de Romeinen het land uit te jagen, om het koninkrijk op aarde te herstellen. Maar in plaats daarvan kwam Jezus de fundamenten leggen voor het koninkrijk van de hemel. En ook ik kan worstelen met allerlei zaken op aarde. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat God uiteindelijk ons bedoeld heeft, ons bestemd heeft voor een hemelse toekomst. Voor een toekomst die zoveel mooier en groter en bijzonderder is dan wat we hier op aarde hebben. Dat uiteindelijk alles wat we hier op aarde maken in het niet zal vallen bij die hemelse toekomst. Ik moet denken aan die tekst uit Colossenzen 3, vers 1 en 2. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. God wil ons uiteindelijk bij hem in de hemel hebben. En daar bereidt hij ons op voor, hier op aarde. En ook in mijn leven, in ons leven, is dat de allereerste verlossing en bevrijding die de Heer Jezus komt brengen. Niet de bevrijding van mijn aardse problemen en zorgen, maar de verlossing van de zonde die mij scheidt van God en die mij scheidt van andere mensen. De zonde die uiteindelijk tot de dood leidt. De zonde waar ik zelf misschien niet eens mee worstel. Die mij misschien niet eens dwars zit. Of waar ik misschien zelfs stiekem van geniet. Maar toch is dat waar Jezus keer op keer heel geduldig mee aan de slag gaat. Om mij vrij te maken van die verleidingen. Ik kom met mijn zorgen en mijn problemen bij God. En hij is genadig genoeg om mij aan te horen en mij te helpen. Maar uiteindelijk is hij bezig om mij te verlossen van de zonde. En hoe zit het dan met mijn problemen? Want het is toch eigenlijk best lastig te verteren als mijn problemen een soort van geen prioriteit voor God hebben. Dan moet ik toch wel denken aan bijvoorbeeld die verlamde man die door zijn vrienden bij de Heer Jezus gebracht werd. En het was zo druk dat ze niet eens het huis binnen konden gaan en ze lieten hem door het dak zakken. Aan vier touwen lieten ze hem recht voor de voeten van de Heer Jezus zakken. En hij lag daar. En het was overduidelijk wat zijn probleem was. Hij lag daar verlamd te wezen op de grond. Hij kon niet lopen. Maar toch, wat is het eerste wat de Heer Jezus tegen die man zegt die daar ligt? Je zonden zijn je vergeven. Dat is het eerste probleem. Dat moet echt eerst aangepakt worden. En uiteindelijk heeft de Heer Jezus natuurlijk ook oog voor zijn aardse problemen. En hij geneest de man en de man kan weer lopen. Maar de prioriteit, de eerste zorg, is de verlossing van de zonde. En soms helpt de Heer Jezus ook niet. Ik moet denken aan Paulus, die in zijn brieven spreekt over een doorn in zijn vlees die hem plaagt, die hem pijnigt. We weten niet precies wat het was. Sommige mensen denken dat hij een oogziekte had, die heel pijnlijk was. Misschien was het een andere ziekte, misschien was het een geestelijke macht die hem kwelde. Misschien was het zelfs wel een mentale aandoening. Had hij depressies of nare gedachten die hem dwars zaten. We weten niet precies wat het was, maar het was in ieder geval iets wat hij heel erg vond. En hij had de Heer al meerdere keren gevraagd om het van hem weg te nemen. En God zegt, mijn genade is jou genoeg. Je gaat ermee leven. En hij doet het. En dat kan super moeilijk zijn als je zo'n boodschap krijgt, zo'n antwoord krijgt. Maar laten we dan weten dat wat God allereerst voor ogen heeft, dat is dat het goed met ons gaat. Goed tussen ons en God. En dat is de boodschap van vandaag eigenlijk. Het is zo normaal, zo menselijk, om te verlangen naar bevrijding, naar verlossing van de problemen, of ze nou klein of groot zijn waar we mee zitten. We kunnen gebukt gaan onder lijden, onder de gevolgen van de zonde, onder de gebrokenheid van de schepping. Het kunnen problemen zijn die net zo ernstig en zo groot zijn als die Romeinse bezetting. Maar toch, als we de Heer Jezus ontmoeten, zet dat ons leven in een ander licht. In een eeuwig licht. De Heer Jezus wijst ons op ons grootste probleem. De zonde en de scheiding met God. Dat is het grootste probleem. Maar tegelijk is het direct of indirect ook de oorzaak van zoveel andere problemen die we in ons leven hebben. En God pakt dat probleem bij de wortel aan. En dat betekent dat de Heer Jezus niet meteen direct onze eigen problemen komt oplossen. Maar dat betekent wel dat de Heer Jezus uiteindelijk ons heil en ons welzijn voor ogen heeft. Laten we hem vertrouwen.